zijn van die mensen die vragen zich af wat de wil van God is voor hun leven. Er is een makkelijk antwoord op. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Met de uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 4. Maar wat is dat eigenlijk voor een ding? Vragen wij ons dan af. En dat doen wij gewoonlijk nadat we ons eerst hebben afgevraagd. Wat is de gemeente eigenlijk voor een ding? Want dat is zo mijn vaste uitdrukking in dit verband. En die twee dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Want kijk, 1 Thessalonicenzen 4 kun je natuurlijk makkelijk even citeren en zeggen dat het de bedoeling is dat wij ons onthouden van de hoererij. Nou is dat aan te bevelen niet alleen voor gelovigen, maar voor ongelovigen net zo goed natuurlijk. Maar te denken dat we daarmee van het probleem af zijn, dat is een misverstand uiteraard. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. En dat ieder van u weten zijn vat, dat is zijn lichaam, te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid gelijk als de heidenen. Zodat de gedachte heeft postgevat dat onze heiligmaking daaruit bestaat. Dat indien wij eenmaal heilig zijn, dan zijn wij gewoon nette mensen geworden. En dat is dan de wil van God. En dan moet ik u toch zeggen dat we dan helemaal niet begrepen hebben wat de eigenlijke betekenis van de uitdrukking heiligmaking is eigenlijk. En dat komt gewoonlijk omdat wij ons niet realiseren welke positie wij als kinderen Gods, welke positie wij als gelovigen feitelijk innemen. Waar het om gaat namelijk, lees ik maar even voor met de woorden uit Efeze hoofdstuk 2, waar in het algemeen in het gedeelte vanaf vers 11 gezegd wordt dat wij die eertijds heidenen waren en die tot geloof zijn gekomen, wedergeboren zijn geworden en leden zijn van het lichaam van Christus, dat wij die eertijds heidenen waren samen met de Joden, dat wil zeggen met de gelovigen uit de Joden, christenen heten zulke mensen overigens, net als wij, dat wij samen met de gelovigen uit de Joden de toegang hebben door één geest tot de Vader. Nou ben ik in vers 18 van Efeze 2. Door hem, door Christus namelijk, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Wij zouden toegaan dan wel naderen tot, dus een ander woord, maar met volstrekt dezelfde strekking, daar kom ik zo op terug. Wij zouden toegaan, wij hebben de toegang door één geest tot de Vader. Vers 19, zo zijt gij uit de heidenen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Waarmee dus gezegd wil worden dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van dezelfde beloften als ook de Joden. Maar zo staat het natuurlijk in hoofdstuk 3 vers 6. Dat is ook maar een paar versen verder per slot. Maar gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, en bovendien het huis Gods waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, de top van het bouwwerk. Hij is het fundament immers, maar ook de, niet alleen de eerste steen, maar ook de laatste steen, want dat is wat hier werkelijk staat, ontleend aan Psalm 118 onder andere dan. En dan staat er op of in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere, op welke ook gij, gelovigen uit de heidenen, mede met de gelovigen uit de Joden, gebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Wij zouden als gemeente, als collectief natuurlijk, opwassen, opgroeien, vers 21, tot een heilige tempel. Maar wat is heilig? Het antwoord erop is makkelijk te geven. De gedachte is namelijk dat in deze verse verwezen wordt naar de beloften die aan Israël gedaan zijn. Kortom, er wordt verwezen naar de roeping en de uitverkiezing van het volk Israël als zodanig. En daar is net zo goed veel misverstand over. Want kijk, als je niet weet wat Israël voor een ding is, weet je zeker niet wat de gemeente is eigenlijk, hè? Nee, want wat betekent het dan dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, bijvoorbeeld, als je van beide niet weet wat het is. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat Israël geroepen is uit de heidenen, uitverkoren of hoe dat maar heet, maar geroepen, uitverkoren, aangesteld in een ambt. Niet omdat alle Israëlieten daardoor ineens zalig dan wel behouden zouden worden of iets dergelijks. Maar de bedoeling was dat dit uit Egypte verloste volk zou worden aangesteld in het priesterlijke en koninklijke ambt dat God voor hen, dat wil zeggen voor dat volk, bepaald had. Dat is waar het over gaat. En vervolgens lezen wij in de Bijbel dat daar tot op heden althans weinig van terechtgekomen is, omdat datzelfde volk officieel ongelovig is. Volgens Bijbelse terminologie. En de vraag is dan altijd vervolgens, welk volk, wie neemt dan die positie in? Want de gedachte is inderdaad dat God zich in zijn werk met betrekking tot de mensheid in elk geval zou bedienen van zijn personeel. En dat personeel werd gevormd door het volk Israël. Ik zeg dan ook altijd dat als je kunt aantonen dat bepaalde schriftgedeelten gegeven zijn aan Israël, dan ben je knap hoor. Ik bedoel, heel de Bijbel is in de handen van Israël gesteld, omdat God zijn werk zou doen, in ieder geval zich zou openbaren via Israël. En het volk had daartoe de verantwoordelijkheid, had daartoe de priesterlijke functie gekregen, was het idee. En om kort te gaan, komt er in de praktijk op neer, ik zei in de praktijk, komt het erop neer, dat u en ik, dat wil zeggen dat de gemeente van onze tegenwoordige tijd of bedeling of hoe het maar heten mag, diezelfde functie inneemt op aarde die Israël in het verleden zou innemen, had moeten innemen of hoe zeg je zoiets hè? En bovendien een positie die Israël in de toekomst alsnog zal innemen. Nadat het officieel tot aanroepen van de naam des Heren en daarmee ook tot geloof gekomen zal zijn. Het punt is namelijk dat wij als gelovigen in onze dagen deel hebben gekregen aan deze roeping van Israël, maar een ander woord voor die roeping of voor die aanstelling of uitverkiezing, synoniem daarvoor is gewoon heiliging. En we lezen dat in elk geval in Exodus hoofdstuk 19, daar ga ik dus nu even naartoe. Exodus hoofdstuk 19 heeft rechtstreeks van doen met de komst van de wet, om zo te zeggen. En daar wordt tot Israël gesproken, althans de Heer zegt tot Mozes, de volgende woorden moet je tot Israël zeggen. Je moet tot ze zeggen, vers 4 van Exodus 19, gijlieden hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. Nou ja, die zijn allemaal omgekomen, het hele leger, met farao en al, in de Schelfzee. Nu dan, indien gij, nu dat volk verlost is geworden, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, want door het gehoorzamen van deze stem, het luisteren naar het woord Gods, houdt men dit verbond, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, specifiek volk voor de Heer dus, zo zult gij mijn eigendom zijn, mijn schat staat er eigenlijk maar vooruit. Zo zult gij mijn eigendom zijn, dat zeg ik vanwege het verband met de gelijkenis van de schat in de akker. Slaat hierop. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En dan moet ik meteen aan toevoegen dat inderdaad alle volkeren volkeren des Heren zijn. De ganse aarde is des Heren, maar het geeft de Heer het recht om uit al die volkeren één volk specifiek als vrijwilliger aan te wijzen. Want er moest een dienst verricht worden. Dus voor de militairen onder ons. Hè? Er werd een vrijwilliger aangewezen. Nou, er werd nog gevraagd of het goed was in de volgende verse. Aan het volk. Maar het gaat erom dat dit volk werd uitgekozen van Gods wegen om hem speciaal te dienen. Om zijn priesterlijk volk te zijn. Lees maar mee. Vers 6. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, of een koninklijk priesterdom, maar dat is de variant die Petrus later gebruikt, een volk van koningen en priesters. En een heilig volk, staat er. Een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk. Want wat is de betekenis van heiligen? Wel, de echte betekenis is wijden aan de dienst. Dat is heiligen. Afzonderen tot de dienst. Ik heb die dingen op zonderschool geleerd. Heilig zijn wil zeggen apart zijn. Heiligen wil zeggen apart zetten. Dat kan al wel wezen, maar dan zit je mooi in je eentje, denk ik altijd. Hè? Als je apart gezet bent en dus geheiligd bent, dan hadden die kluizenaars misschien toch geen ongelijk. Die streefden naar een heilig leven en wat gingen ze doen? Op een paal zitten of zo. of in een grot wonen, of in een hutje op de hei. Zo werden het toch heidenen, denk ik dan altijd. Maar... En ben je dan heilig? Wel nee, dan ben je alleen een zonderling. Afgezonderd. Dat is niet de betekenis van heiligen. Afzonderen. Het is meer dan dat. Het wil zeggen, afzonderen voor de dienst aan God. Afzonderen van de wereld, onttrekken dus aan al die krachten die normaal in de wereld actief zijn, die niet actief zouden moeten zijn, maar die het nou helemaal wel zijn. Men zou daarvan afgezonderd worden en dus verlost worden. Neem Israël maar, het werd verlost uit de slavernij van Egypte. En slavernij in Egypte is gewoon een beeld van de slavernij van de mens in de wereld als zodanig. Want daar is Egypte een beeld van. Slavernij namelijk aan het verderf. Dat wil zeggen aan de dood, aan de zonde en eventueel zelfs aan de wet. En nadat het volk daarvan verlost is en uitgegaan is uit Egypte en dus apart gezet is, wordt het gewijd aan de dienst aan God. Dat wordt dan ook hier gezegd. En het punt is dat precies diezelfde waarheid van toepassing is op u en mij, dat wil zeggen op de gemeente van vandaag. Wij zijn inderdaad getrokken, gekozen uit de wereld, om zo te zeggen. Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Uitverkoren in Christus, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Dat wil zeggen, opdat wij God zouden dienen. Dat was Efeze 1, vers 4. Maar dit is de gedachte. Israël wordt hier geroepen opdat zij een heilig volk zouden zijn en bestemd voor de dienst aan de Heer. En nu ik toch in het Oude Testament ben, sla ik ook maar even om naar Leviticus hoofdstuk 22. Waar we zitten midden in de wetten voor zus en de wetten voor zo. En in dit geval de wetten voor de priesters. Maar het gaat mij eigenlijk alleen maar om vers 31 en wat er verder volgt. 33 herhaalt. Ik ben de Heere die u uit Egypte land uitgevoerd heb, opdat ik u tot God zou zijn. Ik ben Jehovah, ik ben de Heere. Het gaat mij om vers 31 en 32, net daarvoor, waar staat: daarom zult gij mijn geboden houden en dezelfde doen. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Hè? Geboden wil zeggen niet 10 of een aantal geboden. Geboden wil zeggen onderwijzingen. Dat wat de Heer gesproken heeft, mijn woorden of hoe het maar heten mag. Daarom zult gij mijn geboden houden en dezelfde doen, namelijk ernaar luisteren en eruit leven. Ik heb het nagevraagd aan Mozes voor alle zekerheid. En die zegt inderdaad, het doen van de wet is niet zo moeilijk, zolang je maar niet denkt dat je dat met handen en voeten kunt. Deuteronomium 30. Je zal het doen met de mond en met het hart. Mijn geboden zijn niet zwaar. Paulus haalt het later aan, dat is in onze bedeling inmiddels al, in Romeinen hoofdstuk 10. Hij zegt, het is niet zwaar, want met het hart gelooft men en met de mond, dus het eerste lichaamsdeel wat altijd in aanmerking komt, beleidt men. Ter zaligheid en zo verder. Dus men zal die geboden bewaren met de mond en met het hart. En dan met vers 32, en of namelijk, gij zult mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd word. Ik ben de Heere die u heilige. De opdracht is, lees een stukje 5 keer door deze twee teksten. En dan heb ik een vraag voor u. Hoe wordt men nu geheiligd? De vraag wie heiligt hen is natuurlijk makkelijk, want dat staat er gewoon. Ik ben de Heer die u heilige. Maar de vraag is, hoe doet de Heer dat dan? Door zijn woord. Staat er, vers 31. Daarom zult gij mijn geboden, mijn onderwijzingen houden en die doen, zij zouden het woord Gods aanvaarden, geloven en daar in de praktijk ook uit leven. En wat ze niet zouden doen, is de naam des Heren ontheiligen. Nou goed, hoe zouden ze dan de naam des Heren ontheiligen als ze het toch zouden doen? Wel, zijn geboden niet houden en zijn geboden niet doen. U weet wel, het staat er is positief en dan negatief. Eerst wat ze wel moeten doen en dan wat ze niet moeten doen. Maar het gaat om hetzelfde uiteraard. Hè? Zij zouden de geboden houden en dezelfde doen. En zij zouden zijn heilige naam niet ontheiligen. Uiteraard door die geboden niet te houden en niet te doen. En dus hoe worden zij geheiligd? Wel door het woord Gods. En voor zover heiligen synoniem is met reinigen. En dat is zo. Daar is het dus zo dat men geheiligd dan wel gereinigd wordt door het woord. En dat is niet maar een gemeentelijke waarheid, dat is een algemene waarheid. Hoe komen wij af van die eerste beginselen der wereld? Hoe komen wij af van het verstand des vleeses en al wat daaruit voortkomt? Het vleeselijk verstand. Hoe komen wij af van het redeneren en het filosoferen, van al die ijdele verleiding dus uit Colossense, van de natuurlijke mens? Wel heel eenvoudig, door er niet naar te luisteren, maar in plaats daarvan te luisteren naar het woord Gods. En daar mankeert het meestal aan, hè. Dus waar de mens het laatste aan toekomt, gelovigen net zo goed, gewoonlijk. Maar dat is wat we zouden doen, luisteren naar, geloven in, vertrouwen op het woord Gods. Omdat dat ons zou onderwijzen. En dat inderdaad, dat woord dat heiligt ons dan wel, dat woord dat reinigt ons. En daarom staat er ook dat de Heer ons reinigt, want het is zijn woord. Of dat de geest ons reinigt, het niet voor niks heiligmaking des geestes, omdat het woord Gods door de geest is voortgebracht enerzijds, maar anderzijds doordat de geest ons ook bekwaam maakt om dat woord te ontvangen, te begrijpen. 1 Korinthe 2. We hebben de geest van God ontvangen opdat wij zouden weten. En daarom heet het ook dat wij gereinigd worden door de Heer Jezus Christus, dan wel door zijn bloed. Want, heb ik nagevraagd aan Johannes, die is altijd nogal kort van stof dan, die zegt natuurlijk, hij is het woord. En zo leert de schrift ons dat wij in onze dagen gereinigd worden door de Heer Jezus Christus, dan wel door de Heilige Geest, zelfs door God zelf, staat er ook omdat het zijn woord is, maar in het algemeen door het woord Gods, namelijk door het bad des waters, door het woord. En begrijp je me goed waar het om gaat? Zij die een schoon gelaat willen tonen aan de mensen, laten zich niet door het woord reinigen, maar stellen zich onder de wet en proberen de wet handen en voeten, niet hart en mond, maar handen en voeten te geven, om zo te zeggen. Dat staat in Galaten 6, ik verzin het ook niet. Zij die een schoon gelaat willen tonen, noodzaken nu besneden te worden. En ze doen dat alleen maar opdat ze niet vervolgd zouden worden. Om van de vervolging af te komen, dan wel om die smaadheid van Christus niet te hoeven dragen. Maar velen hebben daar dat begrip heiliging of reiniging voor in de plaats gesteld. Er zijn mensen die zeggen, nee, we leven niet onder de wet. Maar we moeten wel ons heiligen, ons reinigen, dan wel gereinigd worden. En dat bedoelen ze gewoonlijk precies hetzelfde. Opdat wij gereinigd zijn, een schoon gelaat kunnen tonen aan de mensen. Schone buitenkant wel te verstaan, want dat is wat gelaat altijd is in de Bijbel, hè? Maar dat is niet de betekenis van heiligen. Heiligen wil zeggen bekwaam maken tot de dienst. Nou, ik moet andersom zeggen. Ik moet eerst zeggen stellen in de dienst. En daarna, want vreemd genoeg loopt het in de omgekeerde volgorde. Eerst stellen tot de dienst en daarna bekwaam maken tot de dienst. En ik laat het Oude Testament nog even open liggen, blijf ik er eerst even bij. Dan neem ik het voorbeeld van de priesters, ga ik allemaal niet opzoeken. Maar u weet toch hoe het met die priesters was? Die werden als priester geboren. En ze werden priester krachtens het leven dat zij hadden. Hebreeën zou zeggen, maar het was wel vergankelijk leven. Zeg ik, ja, daarom werden ze ook door de dood verhinderd te blijven. Maar krachtens hun afstamming, zal ik maar zeggen, krachtens hun geboorte uit Aaron, waren zij priesters. En waren ze dat? Moest het niet worden, waren dat. En daarna pas werden zij in een opvoeding, mag je aannemen, bekwaam gemaakt tot de dienst. Opdat ze nog later ook daadwerkelijk en in de praktijk van het leven als priester zouden kunnen fungeren. Zij werden als heiligen geboren en daarna werden ze alsnog geheiligd tot de dienst. Want dat is waar het over gaat. Ik ben trouwens wat erg snel weggebladerd uit Exodus 19, herinner ik mij nu. Want tot Israël werd gezegd dat zij koninklijk priesterlijk volk zouden zijn enzovoorts. En de Heer zei tot Mozes, ga maar even vragen of dat goed is. En dat deed Mozes de berg af en toen de berg weer op, weet u wel, even aan Israël vragen of het goed is. En dan lezen we daarover in vers 7 van Exodus 19. Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezicht al deze woorden die de Heer hem geboden had. En toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. Hij zei, ja, ze hebben gezegd dat het goed was. Daarmee wordt de zaak geregeld en vervolgens komt Mozes die berg weer af in vers 14. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk en zij wissen hun klederen. Hij heiligde het volk. Wat deed hij dan? Nou, hij zal gewoon mededeling gedaan hebben dat het bij God ook goed was. En dat bij deze gelegenheid de Heer hem dus in dienst genomen had als priesterlijk volk. Begrijp je me goed? We hebben het nou niet over de priesters in Israël. We hebben het over heel Israël dat beschouwd wordt als priesterlijk volk te midden van de overige volkeren. Het is hiermee geregeld. Hiermee verklaar ik het hele volk priester. En daarna, en zij wiesen hun klederen. Het is natuurlijk symboliek, maar ze deden het. Maar de gedachte is dat men gereinigd wordt van wereldse zaken feitelijk, om bekwaam te zijn om de Heer te dienen. Zij werden bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, nou ja, van het oude verbond. En wij in onze dagen werden aangesteld of gereinigd om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. En om daarmee deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht, Colossense 1. Maar die aanstelling van Israël is een beeld van de aanstelling van de gemeente uiteraard. En het hele volk wordt aangesteld en daartoe gereinigd. Eerst gesteld en vervolgens bekwaam gemaakt tot de praktische dienst. En dat is wat met ons ook gebeurt. Onze heiliging is niet maar een reiniging opdat wij een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan de mensen. Maar onze heiliging of reiniging is er een van Gods wegen opdat wij voor God rein en heilig zijn en daardoor bekwaam zijn om hem te dienen. En voor onszelf is dat trouwens ook nodig, want ik blijf volhouden dat als wij onrein zijn, dat wil zeggen als onze harten niet gereinigd zijn van het kwade geweten, dan zal het heel moeilijk worden voor ons, zo niet onmogelijk, om inderdaad de Heer te dienen. We zijn dan namelijk niet vrij, we zijn in slavernij, namelijk van zonde, dood en wet en hoe dat maar wezen mag. En we hebben dus helemaal de gelegenheid niet om iemand anders, een andere Heer namelijk, te dienen. Niemand kan twee heren dienen. Men moet verlost worden van dienstbaarheid der verderfenis om dienstbaar te kunnen zijn aan de Heer Jezus Christus, die het hoofd van onze dienst is. De hoge priester namelijk, naar de ordening van Melchizedek. En nadat ik dat gezegd heb, leg ik het Oude Testament in zijn geheel even opzij. Het lijkt mij goed om eens wat nieuwtestamentische schriftplaatsen op te zoeken waarover die heiliging gesproken wordt. Het gaat er maar om dat we een begrip zouden hebben van wat deze heiliging eigenlijk voorstelt. En daarom neem ik u meteen mee naar Johannes hoofdstuk 17. In het gedeelte dat officieel door ons althans wordt aangeduid als het hoge priesterlijk gebed. En de achtergrond daarvan is uiteraard dat de Heer Jezus Christus ons hier in deze woorden, zijn eigen woorden trouwens, maar in deze woorden wordt voorgesteld als het hoofd van onze priesterlijke dienst. Hoofd van de gemeente, hoge priester van zijn volk of hoe het maar heten mag. En het is de Heer Jezus die dan bidt voor zijn discipelen, die hier de functie vervullen van type van de gemeente uiteraard. Die discipelen zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Bovendien, zij zijn ook de eerstelingen van de gemeente. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar er staat in dat verband van hen dat de Heer Jezus zegt tot zijn hemelse Vader in vers 14 van Johannes 17. Ik heb hun uw woord gegeven. Want dat is de inhoud van de praktische dienst van de Heer Jezus. Het woord Gods prediken op aarde. Dan wel zijn naam, de naam zijns vaders verheerlijken op de aarde. Staat in de eerste verse van dit hoofdstuk. En hij heeft dus het woord Gods gegeven aan zijn discipelen. Dat is om min of meer een priesterlijke dienst. Al mag je het zo niet hardop zeggen, naar het schijnt. Want de Heer was natuurlijk geen priester tijdens zijn aardse omwandeling. Niet officieel, althans. Dat kon op geen manier. Hebreeën 7 legt het uitgebreid uit waarom dat niet kon. Ook niet de bedoeling was. Maar niettemin, hij heeft het woord gegeven. Ik heb hun uw woord gegeven. En wat is het resultaat daarvan? De wereld heeft ze gehaat. Dan denk ik, nou, dan is er niks mis, dan heeft het goed gewerkt. Nee, niet zij haten de wereld nu, andersom. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Dat is een mooi bewijs van dat het goed gewerkt heeft. En er staat dan achter, omdat zij van de wereld niet zijn. Want op het moment dat wij het woord Gods aanpakken, hij geeft het ons, maar wanneer wij het grijpen, zijn wij inderdaad niet meer van de wereld. Want de wereld wordt gekenmerkt door de invloed van de overste deze wereld, de God deze eeuw, de leugenaar van den beginnen. Dus een paar hoofdstukken eerder in het Johannes-evangelie. En op het moment dat wij de waarheid, het woord Gods namelijk, aanvaarden, worden we daardoor onttrokken aan de wereld. En dat heet, in verband met de gemeente in elk geval, heiliging. Dat is heiliging. Onttrekken aan de wereld, enerzijds. Dat is niet het eind van het verhaal. Het eind van het verhaal is dat wij verbonden worden met de levende God en met de levende Christus en in de dienst van God gesteld worden onder het nieuwe verbond, uiteraard. Maar zo begint het wel. Ik heb ze uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehad, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Hij luisterde per slot ook niet naar het woord van de wereld of het woord van de duivel. Hij was degene die zei, er staat geschreven, en hield zich aan het woord Gods. In zijn denken en in zijn doen, dat zouden wij ook doen. Maar dat had Israël zullen doen, volgens Exodus 19 en nog een hele reeks van schriftplaatsen natuurlijk. Omdat ze daardoor de naam des Heren niet zouden ontheiligen, maar integendeel door de Heilige Heer geheiligd zouden worden. En zo gebeurt het ons ook. Ik heb hun uw woord gegeven, de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. En dan, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. De bedoeling is niet dat hutje op de hei, of het wereldkampioenschap paal zit te verbeteren, uitgevonden door christelijke kluizenaars, dat is zeker wel. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Wij zouden geen zonderlingen worden die onszelf isoleren. Dat is geen heiliging. Maar ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Dat wil zeggen, wij zijn er nog steeds gewoon in de wereld, zonder te luisteren naar de overste deze wereld en zonder te leven en vooral zonder te denken in onderwerping aan de God deze eeuw, om zo te zeggen, deze wereldse beginselen. En daarna, zij zijn niet van de wereld gelijk ik van de wereld niet ben, dat is een herhaling uiteraard, en dan heilig ze in... Heilig ze. Heilig ze in uw waarheid. En het mag dan zo zijn dat het niet van deze wereld zijn al onderdeel is van heiliging. Het is in ieder geval niet de voltooiing van, want dat staat erachter. Zij waren al gehaat door de wereld. Ze waren al onttrokken aan de wereld als zodanig. Niettemin staat er alsnog, heilig ze in uw waarheid. En voor alle duidelijkheid erachter, uw woord is de waarheid. Maar dat rechtstreeks ontleend kunnen zijn dus aan Leviticus 22 of zo. Dat we zojuist gelezen hebben. Heilig ze in uw waarheid. Men wordt geheiligd namelijk door de waarheid dan wel door het woord Gods, want dat is hetzelfde. En daarom is het God die ons heiligt, maar in de praktijk maakt hij gebruik van zijn woorden. Dat is het middel dat hij gebruikt om ons te reinigen. En dat lezen we natuurlijk op nogal wat plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar let op dat er meteen aan het begin van onze bedeling hier deze dingen gezegd worden. En dat die sprake is van de aanstelling van de discipelen als zodanig, maar feitelijk het aanstellen van heel de gemeente als zodanig, als koninklijk en priesterlijk volk, dat geheiligd zou worden en zou bekwaam gemaakt worden tot de dienst door dit woord. En het lijkt mij een aardige gelegenheid om met één nog maar een ander ding aan te halen. Het punt is namelijk dat wie wij zijn en wat wij zijn, of hoe je dat maar zegt, wordt niet bepaald door wat wij doen. Dat is wat wij weliswaar soms denken, maar dat is hoe de wereld denkt. Dat is een wereldsbeginsel. We kijken naar iemands gelaat, ik bedoel bij wijze van spreken uiteraard. We denken, nou ja, dat is hij dus. Maar dat is niet zo. Wie wij zijn wordt niet bepaald door wat wij doen of door wat wij kunnen laten zien of zo. Wie wij zijn wordt bepaald door dat wat in ons hart is. Beter nog, wat in ons hart is, dat is wat wij zijn. Ons leven wordt niet gevuld door wat wij doen. Ons leven wordt gevuld door wat wij denken. Daarna wil ik het wel samenvoegen en zeg ik, ons leven wordt gevuld door wat wij denken bij wat wij doen. Maar ons doen is niet belangrijk. Dat is niet bepalend voor onze identiteit. Op geen enkele, maar dan ook echt op geen enkele wijze. Wie wij zijn, onze identiteit dus, wordt bepaald door hoe wij de dingen beleven. Hoe we ze ervaren. Hoe ze ons raken. Welke emoties het oproept, enerzijds, maar anderzijds ook hoe wij erover denken. Heeft van doen met niet wat wij doen, maar waarom wij iets doen. En wat het bij ons teweeg brengt, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, in ons hart. Leven is beleven. Wie of wat iemand is, Dat wordt bepaald door wat in iemands hart is en anders niks. De rest is buitenkant, is dat gelaat, dat of vuil of schoon is. Naar aardse maatstaven uiteraard, maar God rekent de buitenkant niet eens. Staat het toch? Bij God is geen aanneming des persoons. Zoek het maar op in uw woordenboek. Een persoon is de buitenkant. Niet wie iemand is, dat is zijn wezen. Zijn persoon is hoe hij zich gedraagt. Dat we dat dikwijls niet weten komt omdat we sowieso onze eigen taal niet meer verstaan, sorry. Maar dat is nou helemaal zo. Bij God is geen aanneming des persoons. Je kunt God niet bedriegen met schone schijn. En hoe schoon gelaat je ook kunt tonen naar de mensen, God kijkt er dwars doorheen. Je kijkt recht in het hart. Begrijp je me goed? Voor het geval u dat straks nog te binnen mag schieten, er staat ook in de Bijbel, daar heb ik ook gelezen, dat God een ieder zal oordelen naar zijn werken. Maar vergis u niet, daarbij gaat het om werken die voortkomen uit het hart van de mens. En die een bewijs vormen voor wat in werkelijkheid in het hart van de mens is. Het zij geloof, het zij ongeloof. Maar goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar het gaat maar om het beginsel dat inderdaad God rekent de verborgene dingen des harten en is als oordelen. Dat is Romeinen hoofdstuk 2. En daarom, wanneer wij bekwaam gemaakt moeten worden voor de dienst aan God, gebeurt dat niet door wet die opgelegd wordt en die ons dwingt ons op bepaalde wijze te gedragen. Zo van, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Want dat verandert een mens niet werkelijk. En voor zover het een mens verandert, verandert het precies de verkeerde kant op. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. En de eerste, de beste psycholoog kan het je ook vertellen. Maar staat in de Bijbel uitgebreid. Als je tegen de mens zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, wordt hij gefrustreerd en dan wordt hij vanzelf hartstikke gek. Excusez lemo. Nou ja, ik zeg het maar wat luchtig, daarom zeg ik het ook een beetje lomp, maar ik hoop niet dat hij zich daar wat van aantrekt, maar ik bedoel dat serieus. Ik zeg altijd, het is hetzelfde als dat je een vogeltje vangt uit de vrije natuur en je zet hem in een kooitje. Dan gaat hij amok maken en vliegt hij net zo lang heen en weer totdat hij de dood beneervalt. Zwaar gewond. Vanwege de frustratie, want dat is wat frustratie is, hè. Dat is een kooi. Waar je in vast zit, je kunt niet doen wat je eigenlijk zou willen en wat je in je hart hebt. Je kunt niet weg. Nou, dat is wat het is. Dus de mens wordt er inderdaad niet goed van, om het zo te zeggen. En de meest simpele variant ervan is dat het de zonde zelfs zal doen toenemen, zodat ook naar de uitwendige mens de mens er alleen maar slechter van wordt. En daarna gewoon een karikatuur wordt van zichzelf. En daarmee de naam des Heren ook nog ontheiligd, onder wiens wet hij zich heeft laten plaatsen. Nee, het punt is, wij zouden gereinigd worden. Niet aan de buitenkant. De buitenkant trouwens is geen enkel probleem, broeders en zusters, want wij hebben het eeuwige leven ontvangen. Wij gaan nog miljoenen jaren mee, of hoe dat maar heten mag. En wat die buitenkant betreft, zouden we ons geen zorgen maken. Vandaag of morgen raken we die toch kwijt. En dat is vroeg genoeg in het licht van de eeuwigheid, ook al zou het nog 100 jaar duren. Alles wat aan ons ontbreekt als mens, dat wordt toch weggenomen, zal ik maar zeggen. Dan ontbreekt heel die mens, en dat is ook de bedoeling, de oude mens wel te verstaan. Daar gaat het dus ook niet om. Waar het om gaat, is om die nieuwe mens. Want vergis u niet, als vandaag, als nu nog de opname van de gemeente zal plaatsvinden en het oude wordt afgelegd, is daarmee niet meteen het nieuwe aangedaan, hoor. Het nieuwe aandoen zouden we hier al doen. Wij zouden nu gereinigd worden naar de inwendige mens. U denkt toch niet dat ons denken in één klap veranderd is, of dat ons hart ineens met wat anders gevuld is, als de schil wegvalt, als de omhulling wegvalt. Als je hart nu leeg is en dit lichaam wordt afgelegd, is daarna je hart nog leeg. Dan ben je nog minder dan je al was. Je bent alleen wat kwijtgeraakt. Het punt is gewoon dat wij gereinigd zouden worden naar de inwendige mens. En dat gebeurt gewoon doordat die inwendige mens gevuld zou worden met het woord Gods, namelijk de waarheid uit Johannes 17, vers 17. Of met wat meer bekendere woorden uit Romeinen 12. Wij zouden vernieuwd worden, nee, we zouden veranderd worden, staat daar, door de vernieuwing van ons gemoed, van ons denken. Want, schreef de apostel Paulus in Colossense 3, we zouden de nieuwe mens aandoen, niet straks pas, nu. We zouden de nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Wij zouden het beeld van God zo namelijk gelijkvormig worden, dat is weer Romeinen 8. Hoe dan? Doordat we uiterlijk op hem gelijken, zodat we samen op de foto niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is niet de bedoeling. Maar doordat we op dezelfde wijze leren denken, ons openstellen voor, ons onderwerpen aan het woord Gods. Dat was de bedoeling en dat is inderdaad onze heiliging in de praktijk. De reiniging niet van het vlees, maar de reiniging van het geweten en van het hart. En dat gebeurt enkel en uitsluitend door het woord Gods. En dat heeft met werken, met doen, heeft het helemaal niks te maken. Het was Johannes 17, daarop blader ik even naar Handelingen 26... waar Paulus voor zijn rechter staat en dan zijn eigen bekeringsgeschiedenis vertelt, of hoe dat maar heten mag. Het is eigenlijk de geschiedenis van zijn roeping, als je het mij vraagt, meer dan zijn bekering, maar vooruit. Maar de Heer zei tot hem, en Paulus herhaalt dat, de Heer had tot hem gezegd, vers 16, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot dienaar. Nou, zo verscheen de Heer ook aan Israël in de tijd. Ben er nu verschenen om u te stellen tot dienaar en getuige, waaruit zou de dienst dus bestaan? Uit getuigen dus, ja, het woord spreken, precies. Om u te stellen tot dienaar en getuige, of dienaar namelijk getuige, der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Dat wil zeggen, beide in de dingen die gij gezien hebt en nog zien zult. God zou hem onderwijzen, om hem bekwaam te maken tot de dienst. En dan vers 17, verlossende u van dit volk, van het Joodse volk, dus het ongelovige Joodse volk, en van de heidenen, dan heb je heel de wereldbevolking dus gehad, dit volk en de heidenen zou hij van verlost worden. Hij zou namelijk verlost worden van de wereld. Niet uitgaan uit de wereld als zodanig, maar hij zou bewaard worden van de boze die de God of de overste deze wereld is. Johannes 17, dus maar even weer tussendoor. Hè? U verlossende van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des Satans, dat is de duisternis, tot God, dat is het licht. Opdat zij vergeving der zonde ontvangen, en opdat zij ontvangen een erfdeel, samen met, dan wel onder, de heiligen. Staat er, geheiligden. Opdat zij vergeving der zonde ontvangen, en daarmee een erfdeel, erfenis, dat is loon hè, in de praktijk. Een erfenis onder de heiligen door het geloof in mij enzovoorts. Want de gedachte is inderdaad dat deze heidenen tot geloof zouden komen en daarmee bekwaam zouden gemaakt worden, geheiligd zouden worden. Bekwaam zouden gemaakt worden voor de dienst aan God en op die grond uiteindelijk ook een erfdeel, loon der vergelding of hoe het maar heten mag, loon der erfenis, vergelding der erfenis zouden ontvangen. Dat is het idee. En waar eerst de Joden, althans Israël geheiligd was, is hier sprake van heiliging van heidenen. Komt volstrekt overeen met wat de Heer Jezus in de tijd zei, in die prachtige korte zin. Het zij u bekend, de zaligheid zal van u worden weggenomen, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en zal gegeven aan een ander volk dat ze vrucht zal voortbrengen. Waarmee dus gezegd wordt dat ze ontslagen zouden worden en dat de ander volk de opengevallen vacature zou innemen. Dat een ander zijn opzienersambt, hun opzienersambt, zou overnemen. Ben ik weer een ander bijbelgedeelte natuurlijk. Omdat de zaligheid de heidenen zou gezonden worden en die zouden horen. Weer een ander schriftgedeelte. Dat is allemaal hetzelfde verhaal uiteraard. Een ander volk zou geheiligd worden voor de dienst aan God. En dus zou geheiligd worden door het woord voor de dienst aan God. Maar de dienst aan God bestaat ook primair in de dienst van het woord. Getuigen zijn. Je blader eerst maar weer een eindje verder. Dan kom ik in Romeinen hoofdstuk 15, waar iets dergelijks staat als wat we zojuist gelezen hebben. Romeinen 15, waar Paulus zegt dat hem genade gegeven is, niet alleen tot vergeving van zonde en om behouden te worden, maar ook in het bijzonder om dienaar van God te zijn. Had de baan, zeg ik altijd, gekregen. En als je de baan hebt, dan werk je in die baan en krijg je loon. Maar de baan zelf krijg je gratis cadeau en geheel voor niets. En lang niet altijd op grond van gebleken geschiktheid. Want de opleiding komt vaak ook eerst nog, hè? Nee, broer, als je bij Philips wil werken, dan moet je eerst naar de Philips school. Dan ben je al bij Philips in dienst. Zo zit dat. Opleiding hoort erbij en van oudsher was dat altijd de gebruikelijke wijze van opleiden en van onderwijs. Ik denk nog altijd dat het veruit de beste methode is. Maar vooruit, onderwijsmethode bedoel ik dus. Hè. Maar Paulus werd in dienst genomen van God en verkreeg vervolgens een opleiding. Hier staat het ook, vers 16. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Eigenlijk betekent het als heiden, maar vooruit. Als Romein. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen het evangelie van God bedienende. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, voor God dus, geheiligd door de geest. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de geest. En vergis u niet, het zijn niet in de eerste plaats de heidenen die offeren hier, het zijn in de eerste plaats de heidenen die geofferd worden. De offeranden der heidenen wil zeggen dat heidenen gewijd worden aan, want dat is wat offeren immers is. Gewijd worden aan de dienst, aan God. De heidenen zelf worden gesteld in de dienst van God. Zij komen tot geloof door de prediking van het evangelie, maken daarna deel uit van de gemeente en dus van dat koninklijke en priesterlijke volk. En vervolg erop, het stond al in Romeinen 12, is dat tot gelovigen gezegd wordt, ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk, levend, heilig, God welbehagelijk offer. Is ons lichaam dan zo heilig? Ja, kun je aan de buitenkant ook niet zien, maar dat is ook niet de bedoeling. Het gaat om wat daarin woont. Het gaat niet om het vat, maar het gaat om wat in het vat is, om zo te zeggen. En de bediening van de apostel Paulus is erop gericht dus dat het offeranden der heiligen aangenaam wordt voor God en wel door de Heilige Geest. Nou ja, het gaat gewoon om de prediking van het woord Gods. Dat is een werk waar de Heilige Geest niet buiten staat. En het woord Gods heeft inderdaad deze reinigende en heiligende werking. Dat is waar het om gaat. En daarna wijs ik erop dat al die offers in het Oude Testament ook allemaal eerst gereinigd moesten worden hoor. Gewassen, met water, een beeld is van het woord van God. En eerder was het niet geschikt voor op het altaar. Zoals de priesters gereinigd moesten worden, zoals Israël zich wies, hebben we net gelezen in Exodus 19, maar zoals de priesters gereinigd werden voordat ze tot priester officieel gesteld werden, dat wil zeggen voor ze een praktische dienst mochten beginnen, en zoals ze zelfs bij elke dienst nog zich althans gedeeltelijk moesten reinigen bij het koperen wasvat. Nou, dat is waar het allemaal over gaat. Ik blader gewoon verder, want daar kom ik nog wel wat meer tegen. Ik kom in de eerste plaats dan in 1 Korinthe. In de eerste plaats wijs ik hem erop, 1 Korinthe 1, vers 2. Dat gelovigen, al zijn ze ook van het kaliber van Korinthe, dat wil zeggen, al deugen ze nergens voor en zijn ze zo vleeselijk als elk ander natuurlijk mens, om een keer er nog zoveel als christen, zo worden geadresseerd als heiligen. Aan de gemeente God die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus. En ze zijn heilig op basis van hun wedergeboorte. Wie zij ook zijn, hoe ze ook leven. Zoals een priester priester is op grond van zijn geboorte. Dat is afstamming gewoon. En hier dus ook, wij zijn heilig. Maar daarna is de gedachte dat wij geheiligd zouden worden in de praktijk. Dat was kennelijk bij de Korintiërs niet gebeurd. Die Korintiërs leefden gewoon nog steeds naar vleeselijke maatstaven. Zullen wel die cursussen gevolgd hebben over hoe dat moet. Allemaal, hoe moet je nou als christen leven enzovoort. Maar het woord Gods kenden ze niet. En ze leefden daar ook daadwerkelijk niet uit. Het resultaat was, de Paulus zegt, jullie zijn vleeselijk, jullie zijn kleine kinderen en dat soort dingen meer. Niettemin, hij adresseerde hen als geheiligden in Christus Jezus en dat is wat ze waren. Maar daarna wijst hij hen erop dat ze niet uit het vlees, maar uit de geest zouden leven en dus zich niet zouden laten onderwijzen door mensen in het algemeen of door hun eigen vleeselijk instinct of verstandig vlees, maar door Christus zelf. Vers 30, einde van het hoofdstuk. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, in wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Maar dat is Colossens 2. Maar het is dezelfde gedachte. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En Colossense gaat dan verder met te zeggen dat we ons niet zouden laten misleiden door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginsel der wereld. Men zou onderwezen worden van Gods wegen. En het evangelie is dus inderdaad een boodschap van God aangaande zijn zoon. En Christus zou ons worden wijsheid van God. Paulus zegt, uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons, niet u, want in de praktijk blijkt het niet zo te zijn, maar ons kan hij zeggen, want het geldt in ieder geval voor hemzelf en Sosthenes, de broeder, de medeschrijver van de brief. Uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God. En daarmee rechtvaardigheid, want de wijsheid Gods komt tot uitdrukking in die rechtvaardigheid Gods die in het evangelie geopenbaard is. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar wel op het andere woord. Hij is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking. Want door die wijsheid Gods, door het woord Gods, door het onderwijs Gods, worden wij geheiligd. Wordt ons onze plaats gewezen. Want wijsheid heeft echt van doen met wijzen, aanwijzingen, de richting kennen enzovoort. Weten welke kant je op moet, weten wat je plaats is. Een onderwijzing wil inderdaad zeggen richting aangeven, dat is wat wijsheid doet. Christus is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Maar bij nader inzien zou je die begrippen gewoon bij elkaar op moeten tellen, omdat het in de praktijk om één en hetzelfde gaat. Wij zijn verlost van de afgoden, of bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Wij zijn verlost van de dienstbaarheid der verderfenis, opdat we God zouden dienen onder het nieuwe verbond. Wij zijn verlost van de wet, opdat wij God zouden dienen onder de genade. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, en zo zijn onze harten gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Daar gaat hij weer. Het is altijd precies hetzelfde. Die dingen horen volstrekt bij elkaar. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En het wordt tot stand gebracht van Gods wegen. En daarna wijs ik dan nog maar even op 1 Korintië hoofdstuk 3, waar wij eveneens, net als in Efeze 2 namelijk, de gemeente voorgesteld vinden als een bouwsel, een bouwwerk, een tempel, gebouwd op een fundament dat gelegd is, het welk is Christus en zo verder. Hè? Dat is het gedeelte vanaf vers 9 van 1 Korintië 3. Het is volstrekt hetzelfde als in Efeze. En hier wordt inderdaad gezegd dat die gemeente tempel is. In vers 17, zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden, want de tempel Gods is heilig. Natuurlijk. Want wat voorgesteld wordt als een tempel in deze beelden, gaat in werkelijkheid over de gemeente. En zoals die stenen samengevoegd werden tot een tempel voor deze priesterlijke dienst onder het oude verbond, zo worden wij, maar nou ben ik ineens in 1 Petrus 2, als levende stenen samengevoegd tot één geestelijke tempel. Het zijn drie schriftplaatsen die er uitgebreid over spreken. 1 Korinthe 3, Efeze 2 en 1 Petrus 2. Er zijn er een paar meer, maar dit zijn de belangrijkste. De gemeente als tempel en dus als huis voor de priesters. En dus als priesterlijk volk, daar gaat het over. En dus heet het heilig. De gemeente is heilig. We maken daar deel van uit en het heeft consequenties voor ons. Nou goed, sla ik even onder hoofdstuk 6 van 1 Korinthe. Waar inderdaad deze positie van de gemeente genoemd wordt, in elk geval in vers 2 en 3... waar staat dat wij heiligen zijn, vers 2, weet gij niet dat de heiligen, wij dus, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Want wij zouden delen niet alleen in de priesterlijke, maar ook in de koninklijke positie van Christus. Volk van priesters en koningen dus, waartoe wij geroepen zijn, volk van eerstelingen. En dan wijst de apostel op de consequenties daarvan. Want hij zegt, wij zouden niet hoereerders zijn, afgodendienaars, overspelers of wat dan ook, want die erven het koninkrijk helemaal niet. Dit was vers 10 en dan vers 11. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Drie uitdrukkingen. Afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd. De drie termen betekenen uiteraard precies hetzelfde. Namelijk, enerzijds, wij zijn gereinigd van zonde, dat wil zeggen naar de inwendige mens. Onze zonden zijn vergeven. En aan de andere kant betekent het dat we op die grond gewijd zijn aan de dienst aan God. En op die grond, op grond van die dienst, zouden wij ook inderdaad dit koninkrijk Gods niet ingaan, want we zijn het al lang ingegaan. Maar wij zouden het vervolgens ook beërven, was de bedoeling. Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd. En Mozes heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. Gereinigd van al die onzin van de wereld die ons besmet en vooral onze gedachten en daarmee dus ons hart besmet, wij zouden daarvan gereinigd worden. Namelijk door het evangelie of anders gezegd door het woord Gods. En daarna sla ik me gauw en om en kom ik terecht alsnog in de Efezebrief. Die wil ik toch in elk geval nog noemen. Efeze hoofdstuk 1 zegt in vers 4 al dat God ons heeft uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld uitverkoren. Uitverkoren voor de dienst, net als Israël, precies. En er staat, heeft ons uitverkoren voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig zijn en dus schoon. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar er staat heilig en onberispelijk. Dat wil zeggen dat dat plan Gods met de gemeente inderdaad al zo oud is en dat wij er inmiddels deel aan hebben gekregen. En dan sla ik even verder om, kom ik voorbij hoofdstuk 2, dat heb ik u gelezen, over die gemeente als tempel, gebouwd op een en hetzelfde fundament. Dus die lees ik nu niet meer, maar ik lees wel hoofdstuk 5 van Efeze, waar in ditzelfde verband staat in vers 25, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor de gemeente namelijk, heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Begrijp me goed, als je tot de gemeente hoort, ben je al heilig, wedergeboren, maak je deel uit van dit volk. Niettemin staat het dat Christus zich voor de gemeente, dat is een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam, heeft overgegeven om haar alsnog te heiligen. In de praktijk dus. Om ons denken te veranderen, zal ik maar zeggen. Om ons te vernieuwen naar de inwendige mens, met de woorden uit Colossenzen hoofdstuk 3 is dat trouwens. Opdat hij haar heiligen zal, haar reinigende, dan wel haar gereinigd hebbende, maar in beide gevallen betekent het dat hij ermee bezig is. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters, namelijk het woord, of door het woord. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Daar gaat het over. En hier dus ook. Hoe reinigt Christus ons? Door het bad des waters, door het woord. En onze heiliging of reiniging bestaat niet daaruit dat de Heer ons onze wil ontneemt om te zondigen of iets dergelijks. Of dat hij ons tegenhoudt als wij onderweg zijn naar de een of andere zonde, bij wijze van spreken dan. Helemaal niet. Dat is de uitwendige mens. Bemoeit hij zich niet mee. Rekent hij het niet. Hij verandert onze inwendige mens. Hij reinigt ons door het woord. Niet door te bepalen wat wij doen of laten moeten. Maar door ons denken te veranderen. Dat het uitwerking heeft op ons doen en laten. Ja, dat is mij bekend. Dat is duidelijk. Maar dat is niet waar het primair over gaat. En ik noem het liefst helemaal niet. Omdat de Bijbel het in de praktijk ook maar zelden doet. Het gaat om die inwendige mens. Wij zouden gereinigd worden. En dat is het werk dat de Heer aan ons, nu, in onze dagen, doet. Door het woord. Opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Want we zouden heerlijkheid ontvangen. Er zou heerlijkheid aan ons geopenbaard worden enzovoorts. Maar dat is recht evenredig met onze heiliging. Opdat hij haar aan zichzelf zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn, En dan komen diezelfde twee woorden als uit hoofdstuk 1 vers 4. Dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Niet naar wereldse maatstaven, maar naar Gods maatstaven. En de enige weg waarlangs dat bereikt wordt, is die van dat woord Gods. Daardoor worden wij gereinigd. Ik lees u vervolgens 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4... waar de apostel in vers 1 en 2 zegt dat hij van Gods wegen dan wel van Christus onderwezen is geworden. En dat hij dat onderwijs ook heeft doorgegeven. En dat wij als gelovigen ons daaraan ook zouden houden. En dan vers 3, want dit is de wil van God. Wat? Wel, uw heiligmaking. Hoezo heilig maken? Wel, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weten zijn vat, zijn lichaam namelijk, en daarmee zijn leven, te bezitten in heiligmaking en eer. Als er iets eervol is voor een christen, is het deze heiligmaking. En andersom, als we ergens eer, heerlijkheid voor zullen ontvangen, is het vanwege die heiligmaking. De verandering van ons denken, namelijk. En het loon daarvoor zullen we ook ontvangen, maar dat is de rest van hoofdstuk 4. Ter gelegenheid van wat hier heet de opname van de gemeente en wat elders heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is het idee. Deze werking van het woord Gods in onze harten. Daarna lees ik 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, einde van deze brief. De God des vredes zelf heilige u. Geheel en al, helemaal namelijk, in alle aspecten van het leven. En dat is beleving, zoals u weet. Hè? En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, dat is heel de mens, is gewoon het idee. Worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dan wel tot de toekomst van onze Heer Jezus Christus, want zo kun je het ook vertalen. De gedachte is namelijk dat we in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en dus in de opname, dan wel in de openbaring voor de rechterstoel van Christus, van hem loon zouden ontvangen. En de bedoeling is dat het woord van God voor die tijd zijn uitwerking heeft in heel ons leven. In geest, ziel en lichaam. Niet omdat het verschillende dingen zijn, maar gewoon omdat het geacht wordt één geheel te zijn, één mens. En dat woord God zou ons zodanig veranderen, was de bedoeling. En daartoe wordt dat woord van Gods wegen dan ook aan ons bediend, om zo te zeggen. Dan lees ik één bladzijde verder, 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Want wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heer bemind zijt, dat God u van den beginnen verkoren heeft, heb je hem weer, hè? Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, om heilig en onberispelijk te zijn, zei Paulus in Efeze 1, vers 4. En hier staat, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen, heiligmaking door de geest. Want we worden geheiligd door het woord, door Christus, door God, dan wel door de geest. En in de praktijk maakt het geen verschil. Er staat trouwens een praktische term achter. Er staat, God heeft u van het begin verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Namelijk, daar staat en, namelijk, geloof der waarheid. En zo worden wij geheiligd door geloof in, door onderwerping aan de waarheid. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zodat u maar ziet dat eer, heerlijkheid en heiligmaking horen rechtstreeks bij elkaar. En dan, zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen, onderwijzingen namelijk, aanwijzingen, aanbevelingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, die vertroost uw hart en versterkt u in alle goed woord en werk. Want daar gaat het dan vervolgens over. Want goed woord en werk komt inderdaad slechts voort uit een gelovig en dus gereinigd, namelijk een geheiligd hart, en dus uit een geheiligd leven. Sla nog gauw even om naar 2 Timotheus 2... Vers 21, waar de apostel uiteenzette dat er binnen de gemeente ook zijn die zich aan die heiligmaking onttrekken, die niet geheiligd willen worden, die zich onder de wet stellen en dat soort dingen meer, die een schoon gelaat willen tonen naar de mens waarschijnlijk, maar zich niet door het woord Gods laten reinigen. En zij worden genoemd vaten ter onere. U weet wel, we zouden ons vat bezitten in heiligmaking, in Thessalonicense. Maar hier schrijft de apostel: in een groot huis zijn niet alleen vaten ter ere, maar ook sommigen ter onere. En dan in vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd. Staan ze weer achter elkaar. Geheiligd. En wat is geheiligd? Staat erachter. Geheiligd is bekwaam tot gebruik des Heren. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren en dan tot alle goed werk toebereid. Want daar gebruikt de Heer ons vervolgens voor. Maar het gaat via het hart, het gaat via het woord Gods, het leven Gods dus in de praktijk, maar het woord Gods dat in onze harten zou wonen. En langs die weg werkt Hij in ons het willen en het werken. Maar dat is Filippenzen en die was ik niet van plan u te noemen. Wat ik wel in dit verband noem is 3 vers 16... Zelfde bladzijde in mijn Bijbel, 2 Timotheus 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat vers 17 de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daar gaat het om. Via die heiliging worden we veranderd in ons denken, daarmee in onze beleving, ook in onze emotionele reacties en al dat soort dingen meer. We worden helemaal veranderd en daardoor bekwaam voor de dienst aan de Heer en daardoor dus geschikt of toegerust tot alle goed werk. In die volgorde gebeurt dat. Opdat we God zouden dienen. En daarna noem ik nog enige schriftplaatsen uit Hebreeën, want de hele Hebreeënbrief gaat daarover. In Hebreeën 11 is de gedachte dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat is heel de gemeente. En de eersteling van die gemeente, het hoofd daarvan, de overste leidsman, is uiteraard Christus zelf, die door lijden heen zal geheiligd worden. Vers 10 van Hebreeën 2. En daarna, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Wij worden geheiligd. In navolging van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus zelf werd door lijden geheiligd. En het resultaat daarvan is, er staan een paar versen verder, dat hij inderdaad van Gods wegen is aangesteld als hogepriester. Naar de ordening van Melchizedek. Zijn heiliging leidde dus tot zijn priesterlijke functie. En waar wij ook geheiligd worden, dat wil zeggen waar Christus ons heiligt, betekent het dat wij door Christus inderdaad ook geplaatst worden in dezelfde priesterlijke functie onder het nieuwe verbond. Hij als hoge priester, om het maar eenvoudig te houden nu, en wij als priesters aan hem ondergeschikt. Maar niettemin in dezelfde priesterlijke verantwoordelijkheid. En daar gaat het maar om. En daarom lezen we in deze Hebreeënbrief ook de woorden van Hebreeën 9, vers 14. Die moet u uit het hoofd kennen trouwens hoor. Waar de vergelijking gemaakt wordt met oud-testamentische wijding en dienst en reiniging, wat er mee wezen mag onder de wet. Vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, maar zo vond zijn heiliging plaats, heeft zich opgeofferd, geofferd gewoon, en dus gesteld in de dienst van God, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus aan de ene kant heet heiliging, heet hier reiniging, maar met hetzelfde resultaat, aanstelling namelijk in de dienst aan God. En de vraag is altijd, waarom? Dat wil zeggen, waartoe? Met welk doel worden onze gewetens gereinigd van dode werken? Er is maar één antwoord op. Niet om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Dat werkt trouwens toch niet. Dan moet je onder de wet gaan leven. Maar voor God heeft het geen waarde. En dan ben je bovendien van de genade vervallen. Is in Christus u niet nut geworden. Met de woorden uitgelaten. Maar wij worden gereinigd van een kwaad geweten. Onze gewetens worden gereinigd van dode werken. Om ons bekwaam te maken om deze levende God te dienen. Vervolg daarop staat dan ook één bladzijde verder in Hebreeën 10. eigenlijk al in vers 10 en in vers 14, maar daar heb ik nou geen tijd meer voor. Maar daar is de gedachte dat we leden zijn van het lichaam van Christus. En aangezien het lichaam van Christus geheiligd is en opgeofferd is voor de dienst aan God, zijn u en ik dus daarmee ook in één en door één offer geheiligd. Zo staat het er ook. Ik denk dat het deel uitmaakt van het minst begrepen gedeelte van heel de Bijbel. Minst begrepen waarheid ook van heel de Bijbel. Maar zo is dat. We zijn door het ene offer eenmaal geheel geheiligd. Door ene offer aan. En omdat men die begrijpt, heeft men dat teruggebracht tot het lijden en de dood van de Heer Jezus enzovoorts. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om onze aanstelling in de dienst aan God. We zijn leden van zijn lichaam en Christus is geheiligd en geofferd en aangesteld als hoge priester. En omdat wij leden zijn van zijn lichaam, zijn ook wij geheiligd en geofferd en gesteld in de dienst aan God als priesters van het nieuwe verbond, is het idee. Maar daarna lees ik vers 22 van Hebreeën 10. Zo laat ons toegaan, naderen namelijk, tot God, toegaan. Voor de dienst, om hem te dienen was de bedoeling. Met de oud-testamentische uitdrukking. Laat ons toegaan met een hart waarin de waarheid woont. Een waarachtig hart. Want door de waarheid worden wij geheiligd. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Want we worden geheiligd door geloof der waarheid, hebben we zojuist gelezen. Ik weet niet of je het allemaal onthouden hebt. Maar je hebt toch notities gemaakt. Dan kun je al die schriftplaatsen nog eens op je gemak opzoeken en onder elkaar schrijven. Jazeker. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten, niet het gelaat, niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens. Dat is wat hart is. Lees maar in het woordenboek. Hart is het inwendige. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Niet onze wandel gereinigd van zonden of zoiets, maar onze harten gereinigd van het kwaad geweten. En dan erachter, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar het punt is dat dat natuurlijk is aangehaald uit die oud-testamentische symboliek. Waar het volk dan wel de priesters gewassen zijn, werden en zelfs de offers gewassen werden met rein water om daarna beschikbaar te zijn voor God. Maar het punt is dat het uitwendige gereinigd werd, maar het is een beeld van de inwendige reiniging en daarmee de echte reiniging onder het nieuwe verbond. Laat ons toegaan, laat ons naderen tot de troon der genade, opdat wij God zouden dienen inderdaad naar eer en geweten onder het nieuwe verbond. En dan sla ik nog één keer een bladzijde om, maar twee dan vooruit. Ja, eigenlijk moest ik Hebreeën 12 vers 10 tot 14 ook lezen. Want dan gaat het over heiliging. Wij zouden namelijk, vers 10, zijn heiligheid deelachtig worden doordat hij ons kastijdt, namelijk doordat hij ons opvoedt, opdat wij tot zonen zouden worden gesteld, vers 6 en vers 10 dus samen, opdat wij zijn heiligheid in de praktijk zouden deelachtig worden, wij zouden namelijk geoefend worden, vers 11, maar daar ga ik verder maar aan voorbij. En ik noem u nog Hebreeën 13, vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Want wij zijn het volk en ons hart wordt heilig door het bloed van Christus. Dat hebben we straks gelezen in hoofdstuk 9, vers 14. Daarom heeft ook Jezus, vanwege symboliek overigens, heeft hij geleden buiten de poort. Opdat hij het volk door zijn eigen bloed zou heiligen. En dus laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want dat reinigende bloed, om zo te zeggen, dat woord der waarheid vinden wij niet in de wereld of in de legerplaats, maar vinden we daarbuiten. En dus buiten de legerplaats. En als wij dus toegaan tot de troon der genade, toegaan opdat wij God zouden dienen, dan gaan wij tegelijkertijd uit buiten de legerplaats en dragen wij smaadheid. En dan ben ik weer terug in Galaten 6. Als je een schoon gelaat wilt tonen aan de mensen om geen smaadheid te dragen, ja, dan moet je onder de wet en in de legerplaats wezen. Maar wij leven uit de genade Gods, opdat wij uitgaande buiten de legerplaats inderdaad geheiligd en gereinigd zouden worden, opdat wij een rein hart beschikbaar hebben, niet een rein gelaat, schoon gelaat, maar een schoon hart beschikbaar hebben voor de Heer. En als je een mens ergens toe wil brengen, als je een mens iets wil laten doen, dan moet je zorgen dat je zijn hart vult. En zolang je gewoon zegt tegen ze iemand, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, ja, dan kan je net zo goed je hond africhten, zeg ik altijd. Opzitten en pootjes geven. Een goed opgevoede hond krijg je dan, maar blijft gewoon een hond. En een goed afgericht mens kun je ook wel in het circus zetten. Trouwens, die doen dat ook in het circus. Zijn goed afgerichte mensen. Dan zeg ik altijd, die kunnen ook kunstjes, maar wat er in hun hart is, ja, dat is een heel ander verhaal uiteraard. En dat is waar het bij ons om gaat. Wij zouden veranderd worden naar de inwendige mens. En we zouden daarna met passie en enthousiasme en leidzaamheid, hoe het allemaal maar heten mag, met een volvaardig gemoed de Heer dienen. Niet als uit bedwang, maar gewilliglijk. Met de woorden van Petrus enzovoort. Want het is God, zei Paulus, die in ons werkt beide het willen en het werken. En voor het geval u toch nog vraagt, en waaruit bestaat die praktische dienst dan? Daar heb ik twee antwoorden op, die heb ik nou voor me liggen, dus ik noem ze nou ook maar. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dan vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen of veranderen des lofs. Want als er wat in het hart is, komt het het eerst uit via de tong. Het eerste lichaamsdeel waarmee een mens iets doet, is namelijk de tong. Wij zouden het woord God spreken. We zouden dienaar en getuige zijn, hebben wij gelezen. En wat ik niet gelezen heb, omdat ik er geen tijd meer voor heb, was 1 Petrus 2. Gij zijt uitgekoren geslacht, de koninklijke priesterdom, om te verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Dat is het eerste, het meest voor de hand liggende, het is ook het makkelijkste. Nog meer tijd, dat las ik 2 Petrus ook nog. Nee, 1 Petrus is het. Dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van wat we geleerd hebben. Nee, van de hoop die in ons is. Niet wat we van anderen gehoord hebben. Van dat wat in ons leeft, dat wat in ons hart is. Er is niks moeilijks aan. Ik weet dat velen roepen dat het zo moeilijk is om te getuigen. Ik moet u zeggen, daar is helemaal niks moeilijks aan. Het probleem is vermoedelijk dat er in uw hart niks is. En waar moet je dan over spreken? Sorry, het is zwart-wit, maar zo gaat het als ik tijdgebrek heb. Dan moet je een cursus volgen, broeder. Een cursus evangelisatie. Maar het helpt je geen bal als je niet het evangelie kent. En als je het kent, dan komt het er vanzelf uit. En dan moet je in de praktijk leren om niet altijd erover te spreken, omdat het niet altijd zo zinnig is. Dan moet je dus leren je mond te houden. Dat is hoe het in werkelijkheid is. Als je echt moeite hebt om antwoord te geven op vragen, dan komt het gewoon omdat je zelf de antwoorden niet kent, of er zelf nooit hebt over nagedacht, of gewoon omdat het je niet echt eigen is. Want wat je niet weet, kan je niet formuleren. En wat je wel weet, kun je misschien niet zo mooi formuleren, maar wel degelijk onder woorden brengen. Hoe gebrekkig ook. Er is toch niemand die netjes spreekt meer tegenwoordig, sinds Hilterman van de media verdwenen is. Moeten we doen met allerlei krompraat, denk ik altijd. Dus laat maar zitten, daar hoef je niet voor te schamen. Met eerste mond. En dus laat ons goden opofferen of veranderen des lofs. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Niet meteen zeggen dat is een aanbiddend gebed. Dat is het namelijk wel, maar het is net zo goed zijn naam beleiden, zo in het algemeen ook voor anderen. Dat is een offer aan de Heer. Dat is tot heerlijkheid Gods. Dat is het eerste. En het laatste waaraan gedacht wordt bij het offeren, dat is de collecte. En die staat in het volgende vers. Ja, dat denk ik echt altijd. Niet persoonlijk bedoeld. Nog mijn persoon, nog de uwe. Maar er staat, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden, meervoud, heeft God een welbehagen. Daar gaat het om. Heilig tot dienst wil zeggen dat we beschikbaar zijn voor alle dienst aan God. En dat we dus ons, niet alleen ons lichaam, zoals het geformuleerd wordt in de Romeinen 12, maar zelfs heel ons leven en dus ook al ons bezit ter beschikking stellen van de Heer. Opdat we ten volle, geest, ziel en lichaam, uit 1 Thessalonicenzen, zijn eigendom zouden zijn, geheiligd door de waarheid in Christus Jezus, die dan dus onze Heer is. Amen.